Hey, Wouter hier. Tof dat je Elektra weer hebt aangezet. Ik was vorige week bij voorstellingen van Wim Helsen en Erik Corton. En die show van Wim is een typische Wim Helsen show. Momenten waarop je denkt, waar kijk ik naar? Maar aan het einde komt alles bij elkaar en het was heel erg grappig. De show van Erik Corton is een solo voorstelling over een dementerende man en zijn zoon. Dat is geen cabaret, maar het was wel heel erg mooi om te zien. Zelf speel ik komende week op donderdag in Zwolle. Ik presenteer daar namelijk de Cabaret Club. En vrijdag en zaterdag ben ik in de Knockout Comedy Club in Utrecht voor een comedy setje. Woensdagavond ben ik in Den Haag. Niet om te spelen, maar om te kijken. Daar is een voorstelling om het 60-jarig jubileum van het Kamerettenfestival te vieren. Voor dat jubileum zijn ze trouwens ook hard bezig om het hele archief digitaal en toegankelijk te maken. Dat kost nogal wat, dus check ook even hun crowdfunding en help ze met een kleine donatie. De link daarvoor staat in de show notes. En als laatste nog even dit. Op zaterdagochtend 27 juni neem ik een live aflevering op van Elektra Podcast. Mijn gast is daarvoor David van Rosmalen, winnaar van alle prijzen bij het Leids Cabaret Festival. We nemen op bij Theater de Liefde tijdens hun verjaardagsfeestje, want ze bestaan alweer 5 jaar. Hippiedepiepoera. Check hun website even voor kaarten en informatie. Je vindt hem op theaterdeliefde.nl. Oké, snel naar de aflevering. Dit is een herhaling van de aflevering van Elektra Podcast met Andries Toenroe. En die verscheen oorspronkelijk op 29 juni 2021. Alweer 5 jaar geleden, ongelooflijk. De geluidskwaliteit van de aflevering was destijds niet al te best. En ik had toen nog niet de tools die er nu wel zijn om het beter te laten klinken. Dus, mocht je hem toen geskipt hebben omdat je dacht, dit luistert niet lekker. Nu klinkt hij gewoon zoals hij moet horen. Heel veel plezier met de herhaling van Andries Toenroe. Deze keer praat ik met Andries Toenroe, een stand-up comedian die optreedt door het hele land met solo voorstellingen op comedy nights en met improvisatievoorstellingen.
Je krijgt een totaal vertekend beeld van wat tussen aanstekens het werkveld dan is. Dus je vindt het hartstikke cool dat je dan buiten school iets mag spelen. In plaats van dat je weer voor de ouders van je klasgenoten weer een stukje comedy zit te maken. Dat je het echte werkveld gaat. Maar het echte werkveld is niet met een ludiek mutsje op en een bakfiets vol sinaasappels. Shit uitdelen op Marktplein van Den Bosch. Dat is het niet, het werkveld.
Andries won prijzen op het Groninger Studentencabaretfestival, het Amsterdam Studentencabaretfestival, Kamaretten. En hij was de meest opvallende tweede prijswinnaar bij de slimste mens ooit. Heel veel plezier. Dit is de Elektra Podcast met Andries Toenroe.
Laten we starten.
Yes.
Want we zitten aan tafel en ik negeer al de hele tijd dat daar heel subtiel een foto hangt van de Schouwburg in Groningen met de publieksprijs Groningen Studentencabaret Festival 2016.
Ja, die moet in beeld, hè?
Die moet in beeld, maar ook dat is een leuke show.
Dat was een hele leuke show, ja. Ja, dit was van de...
Daar gaan we niks over zeggen.
Nee,
verder.
Precies. Nou. Nee, ja, 700 studenten en in de Groningen Stad Schouwburg. En dat is een prachtig zaaltje, zoals je ziet. En dit is wel een nieuwe lijst. Want we waren die avond op stap gegaan met degene die de juryprijs had gewonnen, Selma Visser. En we waren in een of andere kutkroeg in Groningen natuurlijk terechtgekomen. Helemaal van de wap, omdat het... Nou ja, nogal een ontlading was. Allebei met zo'n prijs. En het is gewoon zo'n goedkoop kartonnen IKEA-lijstje. En ik had al zo achter de gokkast klaar neergezet in die kroeg. En de kroeg gaat natuurlijk niet dicht in die zone. Nee. Dus op een gegeven moment was het 5:30. En ik, dat is echt als een lamse toeten natuurlijk. Ik pak dat ding maar achter je gokkast. Nou, was een enorme, had iemand te proberen op te tillen aan die kartonnen lijst. Zo'n enorme hap eruit. Dus je hebt de eerste avond al niet overleefd. En ik wilde hem nog wel laten hangen, gewoon met dat die hap uit de lijst. Dat is nu onderdeel van het verhaal. Ja, maar dan kreeg je toch met het thuisfront een klein beetje problemen.
Het is leuk als je pontificaal al je prijs in de kamer wil zetten, maar ze moeten wel intact zijn, nou, vooruit.
Ja, vooruit dan maar. Maar goed, tot zover de succesvolle...
Juist.
Succesvolle
Dit was het hoogtepunt van de podcast.
Nu de rampen, want daar kom ik voor. Ja. Want ik was met jou aan het appen om een afspraak te maken. En volgens mij reageerde jij gelijk al met... Oh, leuk, want dan kan ik vertellen over al mijn rampen bedrijfsoptredens.
Nee, ik doe heel veel bedrijfsoptredens met... ik doe veel improvisatietheater. En dat leent zich dus bij uitstek voor een geïmproviseerde freestyle rap over de jaarcijfers van het UWV. Dat kan dan net zo goed als dat iemand in de zaal zit en een echt vet verhaal vertelt.
Ja.
Dus dat is een vrij efficiënte manier om toch de maatwerktarieven binnen te halen. Zonder dat we maatwerk hoeven te schrijven. Dus het kost ons geen voorbereidingstijd. Dus in de praktijk doen we dat gewoon echt wekelijks.
Even voor iemand die nu luistert en denkt, ik wil eens iets boeken voor een bedrijf. Wij rekenen niet het tarief voor, omdat er normaal wel veel voorbereiding in zit.
Nee, we zeggen gewoon, dit is het tarief. En dan krijg je voor een voorgesprek en technische ondersteuning en wat dan ook.
Maar jullie voorbereiding zit hem in die zin erin. Gewoon de ervaring die je hebt en wel al de voorkennis die je opdoet.
Ja, we doen wel.
Het is niet dat jullie niks...
Nee. We gaan niet gewoon blanco erheen op wat is het bedrijf vandaag ook alweer. Maar en dat is ook echt het lolletje van... A, de voorstelling en B, voor ons, dat we ook zo min mogelijk weten. Dus er zijn wel eens bedrijven, ja, je doet natuurlijk best wel veel maatwerk, geloof ik, hè, die dan alles helemaal van, oké, je moet Source even noemen, want die zit 25 jaar aan het vak. En we hebben afgelopen jaar een barbecue gehad en die heeft nog een sketch gedaan.
Wat is de meest bizarre eis of vraag die je wel eens gekregen om dingen te verwerken in een maatwerkshow?
Ik schiet dat altijd af. Dus ik denk niet dat er veel...
Uiteraard. Maar de reden dat ik het vraag is dat ik een keertje een aanvraag kreeg. En die zeiden, ja, we zijn niet zo'n heel groot bedrijf. We hebben 40 medewerkers. Dus dan is het wel leuk als je misschien over iedereen wat zegt.
Oh god. Godverschrikkelijk.
Ik doe 20 minuten. Hoe zie je dit?
Ja, de namenlijst opleveren.
Hoe zie je dit voor je? Dat ik echt gewoon de vereniging zeg maar van Toon Hermans ga doen. Maar dan met jullie medewerkers. En een half minuutje over iedereen. Dat gaan we niet doen. Dus daarom dat ik dacht, ik ben benieuwd of mensen ook wel dat soort dingen.
Ja, ik probeer... Kijk, zeker zo'n voorgesprek. Ik hoop echt niet dat de opdrachtgevers gaan luisteren. Want het is een heel leuk uur. Maar zo'n voorgesprek is niet voor mij. Dat is echt voor de klant. Het is om de opdrachtgever gerust te stellen. Die vindt het vaak best wel spannend. En dan gaan de grappen maken. En wordt het dan heel venijnig. Wordt het een soort roast en zo. Dus dat licht ik toe. Ja. We zijn aardige jongens. Niemand hoeft mee te doen. Daar zijn mensen ook heel bang voor. Ja, want het zijn wel een beetje verlegen mensen als die het podium op moeten en zo. Niemand hoeft het podium op. We vragen gewoon dingen. We hebben een gesprekje dan. Dus we doen eigenlijk het voorstel natuurlijk tijdens de show. We vragen gewoon aan de zaal. Nou, wat speelt er binnen de organisatie? Iets specifieker uitgevraagd. Maar dat is een beetje de hoofdthema. En dan zeggen ze, nou, flexplekken zeg. Nou, en dan gaan we daar iets over doen. Alleen, dat kunnen ze niet van tevoren aftikken. Dus af en toe dan merk je dat opdrachtgevers het zelf spannend vinden dat ze impro hebben geboekt. En dan willen ze toch alles even aftikken. En dan zeg ik altijd inderdaad van, kijk, jullie hebben een improvisatievoorstelling geboekt. Als het zo belangrijk is voor de organisatie, dan gaat het straks naar voren komen. En het hoort ook een beetje bij dat je het een beetje loslaat. En dat lukt dan altijd. Maar sommige opdrachtgevers vinden het dan te spannend. En dan boeken ze ons niet. Ook prima.
Ja. Dus. Maar goed, dan heb je wel een voorgesprek en dan ga je wel zo'n show doen.
Oh ja, het voorgesprek wil ik zeggen. Het voorgesprek is dus echt gewoon voor de klant. Want ik heb gewoon mijn standaardlijst met vragen waar nooit iets uitkomt wat mij verbaast. Bijna nooit. Er zijn bijna nooit dingen waar ik denk, had ik echt moeten weten. Ik vraag altijd nog even van, is er iets in de organisatie wat ik moet weten omdat ik anders verlulst op het podium? Als er net een reorganisatie is geweest of net iemand is overleden of dat soort dingen. Daar heb je echt het probleem natuurlijk als je daar aan refereert in je impro.
En is dat iets wat je nu vraagt, dat je nu weet met, dat moet ik nu vermijden?
Nou, ja, je hebt wel eens gehad dat we dachten, wat geinig, zijn met twee teams bij elkaar gekomen. Eerst waren ze twee locaties en nu één. Nou, ik ben benieuwd wat mensen over elkaar vinden. Oh, haat en nijd. Oké, alle sfeer is eruit. Cool, gaaf. Dus dat vraag ik dan nog wel tegenwoordig. Maar het is altijd zo'n vraagje. Vraag ik van, wat is een beetje de toon binnen je organisatie? Jullie heel hiërarchisch en stijfjes? Of zijn jullie, en het is altijd, nee, we zijn heel informeel. Iedereen is je en jij. Zelfs de basis je en jij. Oké, gaaf. Ja, dan weet ik dat. Maar mijn toon in het spelen is altijd al dat. Dus dat hoef ik nooit aan te passen. Dus ja, dat voorgesprek, dat is dan meestal gewoon vinkjeswerk. Gewoon check, huppakee, gehad. Opdrachtgevers gerustgesteld. De paar technische, praktische dingen die ik moet weten is afgecheckt en... Zet toe.
En wat is de meest rampzalige die je hebt gedaan, ondanks alle vinkjes en technische dingen afgevinkt?
Ik had laatst echt een verschrikkelijk. Het was een beetje een bijzonder klusje. Want dat was via een collega, Erik, die ken je ook, Erik Peres, die doet heel veel, eigenlijk alleen maar bedrijfsdingen.
Ja, sterker nog, er is een bonusaflevering die ik op heb genomen met Erik voor de crewmembers. Met alle rampen uit 20 jaar improvisatie.
Met hem van Erik. Echt, ik heb al zo vaak met hem meegereden. En er blijven verhalen komen. Heb je dat verhaal van die clown wel eens gehoord? Moet je eens vragen aan. Ik zal het niet verklappen. Maar het verhaal dat hij samen met een clown... Nou ja, goed. Het doet er toe. Maar in
ik probeer heel hard te denken of dat in de bonusaflevering
zit. Er is seksueel contact geweest met de opdrachtgever in een clownkostuum. Dat is de clue van het verhaal, geloof ik. Maar dat moet je maar even vragen. Hij kan het beter vertellen dan ik. Want hij was erbij. In elk geval. Erik had een klusje, had een klusje aangenomen bij een Zuidas advocatenkantoor. Ik denk dat ik de naam zou mogen noemen, maar ik ga niet juridisch een strijd aan met de Zuidas advocatenkantoor.
Nee,
dus voor nu zal ik de naam...
Lijkt me heel verstandig.
Die hadden een... Het was echt zo'n Wolf of Wall Street-achtig kantoor. Dus Erik had een voorgesprek gehad, die belde me op. Joh, het was allemaal een heel korte termijn, dus moest een beetje hapsnap er doorheen. Van, joh, kan je, weet ik veel... Ze hebben volgende week een trainingsdag over hoe ga je nou om met elkaar als mens. Dus dit was een kantoor waar echt... dan werkte er één zwarte dame bij dat kantoor. En die kreeg gewoon van oktober, november, december... elke dag een zakje pepernoten op haar bureau. Want Sinterklaas was in het land. Want grappig.
Oh mijn god.
Die elke vrijdagavond was er... werd er wel iemand, een collega met de broek op de enkels van de bar afgetrokken in de Zuidas. En was weer een officiële reprimande nodig. En dat soort dingen. Dus op een gegeven moment een mevrouw.
Die... Dus eigenlijk gewoon een heel klassiek.
Echt klassiek. Ik dacht dat het altijd een overdrijving was. En dat het een beetje die hoek was. Maar echt deze zit. Dat er op een gegeven moment een oude mevrouw met dat kantoor belde. Van joh, kunnen jullie iets doen? Want mijn buurman komt elke vrijdag thuis van jullie van vrijdagmiddagborrel. En die pist dan mijn portiek onder en dan gaat hij naar zijn eigen huis. Ik heb alles geprobeerd. Ik heb hem aangesproken. Ik heb zijn ouders aangesproken.
Nee.
Ik dan ook, kunnen jullie misschien wat doen? Dus een oude oma die dat Zuid als kantoor belt. Hou je fucking persoon in het gereel. Deze mensen hadden een dag om zeg maar te bespreken hoe ga je met elkaar om. En die hadden daar 2 dagen voor uitgetrokken. Die hadden die echt kosten nog moeite. Die hadden die Engelse speaker of the house hadden ze ingehuurd. Die van order.
Oh, yeah.
Die kwam 2 dagen om gewoon te zijn. Ze hadden een soort slimste mensachtige quiz bedacht. En Erik en ik zouden dan jurylid zijn. En comedy. En grapjes maken over. En het hele motto van de dag was, what would you do? Van, hoe ga je nou met elkaar om? Dus stel, de situatie is X. Wat is dan daadwerkelijk? Oh, je moet niet kakken in de koffie van je baas omdat je dat grappig vindt. Whatever. Ze hadden nog een tweede project bedacht. Dus dat was ook ineens van, ja, kun je dat dan de vrijdag? Kunnen jullie langskomen in een tv-studio? En dan maken we vast een soort promofilmpje voor die dag. Over what would you do? En dan het idee was, een beetje wat Erik dan bedacht had, een soort Saturday Night Live-achtige openingsmonoloog, waarin dan, weet ik veel, iemand die stand-up comedian speelde, een soort nare situatie schetsen met 2 grapjes erin. En dan als punchline, zeg maar, zo van recht in de kamer kijken, what would you do? Nou, ja. Je komt erachter op de dag van de whatever order.
Ja, leuk idee.
Oh, prima idee. Wij komen aan en we hadden nog geen grappen geschreven. Want we zouden daar op locatie een voorgesprek hebben met die klant en dan de grappen gaan schrijven over welke situatie we dat zouden willen hebben. Vond ik spannend. Want ik ken opdrachtgevers en die gaan zitten micromanagen. En ik wil liever dan, als we het willen micromanagen, dat we dat van tevoren gedaan hebben. Want dan kan ik de klus nog afwijzen als ik er niet zo lang bij voel. Of ik wil de vrije hand krijgen.
Ja.
Maar Erik zei, hoog en laag, ik heb dezelfde angst als jij gehad in de 3 voorgesprekken die ik heb gehad. We hebben afgetikt, wij mogen doen wat we willen. We hebben helemaal vrije hand. Ja. Belangrijk voor het verhaal.
En laat ik dan daar ook bij aantekening. Wat ik zei al in die bonusaflevering. 20 jaar ervaring van Rampengigs van Erik. Erik is iemand die echt wel weet wat hij doet. Dus als 100%. Die zegt, ik heb er vertrouwen in. Ja. Dan
ik zou
er ook blind op
ik
vertrouwen.
Ik heb blind vertrouwen, Erik. Dus dat prima. Ja, dus ik zei precies. Gelijk van, oh god, komt dit wel goed? En Erik zei, ja, het komt goed. Ja. Top, prima. Ja. Komt in orde. Wij komen eraan. 9:30 ochtends in Ede of zo, geloof ik. En het was 80 keer groter dan ik had gedacht. Er was een hele studio dus ze hadden, weet ik veel, 5 camera's. Ze hadden regieploeg. Ze hadden lichten, alles. We moesten direct de visagie in. Was allemaal, en ik zat echt zo, maar we gaan toch niet draaien? Waarom moet ik nu de visagie in? Want we moeten nog alles schrijven. We zijn nog niet begonnen met het schrijven, Erik. En Erik zei, ja, weet niet. Ja, daar zijn we afgesproken. Hebben we afgesproken. Komt goed. Oké, wij de visagie in. Nou, met de opdrachtgevers ook nog even gekletst. Leuke vrouw. En leuk gesprek ook echt over comedy. Ze wist dat wie Chappelle was en wat dan ook. Ze zat helemaal in de materie blijkbaar. Dus ik dacht, oké, tof. Ze snapt comedy.
Ja.
Oké, nou, dus wij een beetje gesprekken. En laten we dan tot 12:30 nemen, stelden we voor. En dan schrijven we een paar grappen over 4 onderwerpen. Erik en ik doen allebei 2 onderwerpen. Die dan op die dag langskomen. Seksuele intimidatie, racisme. Ik weet niet wat de onderwerpen zijn. Die hoek. Ja. Doen we voor elk onderwerp 1 ding. Schrijven we allebei 3 grapjes. Doen we die 3 grapjes. What would you do? Gaan we naar huis. Perfect. Goed. Nou. We schrijven die grappen en ik had de strekking van de grap was, ik speelde dan een HR-manager die zei van, nee, as a HR-manager, I think it's really important to have diversity in my team. So last quarter, I have hired 85% were women that I hired. And I have a large diversity in women. I have blonde women with big tits, brown women with big tits, Asian women with big tits, diversity, whatever. Punchline, what would you do? Dat was de strekking van de grap die ik had geschreven. Nou, wij komen terug die studio in. We gaan dat draaien. Erik doet zijn dingetje. Prima staat erop. Ik doe dit dingetje, staat erop. En er zitten zo drie van die Zuid-advocaten zitten dus achter zo'n grote tafel. En het staat erop zo. Hey, kut. En buigen ze naartoe. Dat is een slecht teken.
Ja.
Slecht teken. En ik wil nog even op dit punt in het verhaal benadrukken. Dit is dus een bedrijf waar dus altijd met die pissen in de portiek en de racisme. Het bedrijf is het.
De hele najaar pepernoten. Ja. Dus, zijn nog mee.
Hoofd kwam erover uit. Ja, ik vond het heel goed. Alleen we twijfelen even over het woord tits. Kan je daar nog wat mee? Het woord tits. Nou ja, kijk, ja, om niet helemaal klassiek kleinkunstschool te doen, maar dit personage is juist een heel erg lompe HR-medewerker. We overdrijven het voor komisch effect. En dan moet de kijker denken, oh ja, nou zo erg is het ook allemaal niet, maar laten we het erover hebben.
Ja, okay.
Ja, we twijfelen toch over het woord tits. Heb je niet een ander woord voor tits? Ja. Kan je niet bosom zeggen? Ja, ik denk niet dat de grap dan werkt. Ik denk niet, big bosom. Kan je niet uitbeelden van borsten zo? Dat je twee handen voor je borst houdt en dan zo. Zo, ja, Jezus Christus. En ik nou, misschien is een compromis.
Maar ook, sorry, tussendoor, maar ook echt, hoe... Oh, ik vind het zo irritant als het op dat soort dingen zo zegt. Ja, maar dan... De boodschap is nog steeds hetzelfde. Dus laat me dan het woord gebruiken wat gewoon het beste werkt.
100%. Dus je wil een dag hebben over grensoverschrijdend gedrag. Dat is ook blijkbaar belangrijk, want jullie hele fucking kantoor staat in de fik, moreel gezien. En ik mag het woord tits niet gebruiken in een mailtje naar je interne fucking medewerker. Het is niet dat op jullie social media staat. Nou, ze hebben het hier bij Zuid-Advocaat-kantoor, ik zal de naam niet noemen, heel lang over tits. Denk ik, waar hebben we het over?
Precies.
En natuurlijk de comedians reflex van je komt niet aan mijn fucking materiaal. En ook, als je het had gewild willen micromanagen, had je dat 4 weken van tevoren had je moeten betalen om een script te schrijven, had ik het opgestuurd en had je het goed kunnen keuren of ik had de klus af kunnen wijzen. Maar ik ga hier niet staan, boezem. Hè, kent u dat mensen, een boezem? Wat zou jij doen? Geef me geld. En ik probeer nog een compromis te zoeken aan Narkers. Narkers is prima. Is iets beschaafder, maar nog steeds een lomp iemand zou dat zeggen. Knockers. Nou, wij een take doen met Knockers. Knockers was niet goed. Weet ik veel, Jets. Ik weet niet meer wat voor Engels. We hadden nog een paar dingen geprobeerd. Uiteindelijk was het toch, nee, het moet boezem zijn of niks. En zei, ja, dan ga ik deze grap niet doen. Gaan we een nieuwe grap schrijven, is ook prima. Maar ja, ze zitten daar met een heel druk team en zo. Nou, ging ze met z'n drieën even overleggen op de hal. Ging ze overleggen. En op een gegeven moment werd Erik erbij geroepen. Erik, kan je hoeven komen? En nou jongen, en ik dacht gewoon, ja, ik ga me hier ook bijvoegen. Want het gaat over mij. Dus ik doe die hal open. En ik kom echt binnen op het woord. Diva gedrag, we zijn hier geen kleinkunstprogramma aan het maken. En zo. En het probleem is, kijk, ik ben comedian. Als ik een acteur was die een stand-up comedian speelt, I don't give a fucking shit. Alleen, ik ben comedian. Ik ga niet materiaal naar buiten laten komen waar ik een grap maak waar de punchline boezem van is. Ja, de grap werkt niet.
Nee, al heb ik zelf ook wel dat ik denk, ja, als jullie per se boezem willen, geloof mij nou maar, dan gaat het minder goed werken. Dat geef ik je op een briefje, maar als jullie daar gelukkig van worden.
Ja, ik vind dat echt lastig.
Dan zeg ik boezem, maar dan moet je niet laten komen janken dat het niet zo grappig was. Want dan zeg ik, ja, dat had ik tegen je gezegd.
Ja. Ja, maar ja, ze sturen toch met jouw hoofd en naam Wouter Mon de Comedian een grap de wereld in waar je niet achter staat.
Nee, dat is waar. Man.
En Erik had het afgevinkt, dus dat is ook een groot probleem. Dus Erik ging er ook, die stond ook met zijn vuist op tafel, die zegt terecht van ja, maar luister, we hebben dit afgevinkt. Het was of micromanager of ons vrije land geven. En dan doen we echt nog handreikingen door nog compromiswoordjes te verzinnen waar we allebei oké mee zijn. Terug naar de tekentafel vond ik ook prima. Ik wilde ook wel weer in die bedrijfskantine gaan zitten en weer een nieuwe grap schrijven. Ja. Maar die grap ga ik niet doen met boezem. En toen zijn we niet alleen weggestuurd van die dag, maar we mochten ook de volgende dag waar dat event dus was, mochten uiteindelijk niet terugkomen. Omdat wij fucking kleinkunstdiva's zijn. En ik bedoel, tuurlijk zijn wij comedians allemaal veel te heftig daarop. Van, oh, je komt nu op mijn materiaal en dingen. En natuurlijk heeft die reflex meegespeeld. Maar het was echt gewoon zo van, ja, maar we hebben jou toch, we kopen jou toch. Ja, ja. Schrijf toch maar gewoon, godverdomme, wat wij voor je schrijven.
Ik vind het meest bizarre nog in dit verhaal. Dat je denkt, maar blijkbaar is er dus ergens in jullie hoofd wel iets... Wat de gevoeligheid van deze thema's oppikt.
Zo'n absurde spagaat. Dat je...
Dus dan zou je toch, als je bij een bejaarde vrouw in de portiek staat te pissen, toch ook wel ergens een vonkje moeten hebben met... Ja, misschien is dit juridisch nog wel te verantwoorden.
Ja, maar ze komen allemaal op het werk en zeggen... Als ze zeggen, ik zal met mijn lul uit mijn broek in de portiek... Ho, met je penis uit je broek. Oh ja, prima, prima. Dan mag het allemaal. Als taalkundig maar klopt. Ik heb die vrouw van kleur een zakje pepernoten gegeven. Ik heb niet een N-woord gebruikt.
Dat zijn kruidnoten.
Kruidnoten, juist. Verschil.
Pepernoten, dat zijn die taaien.
Misschien waren dat, ik was er niet bij.
Daar kan de getuige mij niet op vastpinnen.
Maar echt om te janken.
Oh, wat verschrikkelijk.
En dat vond ik leuk, want afgelopen december was dit. Dat was vrij recent nog. En toen, dus die klus afsloot. En op de dag dat daadwerkelijk optreden was, heb ik 3 andere bedrijfsklussen gedaan. Uiteindelijk, in plaats van die andere, heb ik veel meer geld verdiend. Suck it. Ik wil elke keer expres dat advocaat kan doornoemen, maar ik doe het niet. Maar suck it. Je weet wie je bent.
Heel goed. Ik zou zeggen, als je nu luistert, dan laat vooral, of je kijkt op YouTube, laat in de comments achter welk advocatenkantoor jij denkt
dat het is.
Dat het is. Daar doen we uiteraard geen uitspraken over, want anders hebben we juridisch gezeik.
Ja. Enfin, dus toen dacht ik wel, ik ben wel blij dat ik steeds meer dingen af kan schieten. Want ja, zeker aan het begin van je carrière doe je natuurlijk in principe alles wat een paar tientjes oplevert. Dan toen nog op de Koningstheateracademie zat, toen werden we ook op de havenklap weer gedetacheerd. En dan mochten we weer een of andere ludiek typetje spelen bij een ludiek event.
Dat klinkt verschrikkelijk.
Ja. Eentje die mij echt binnen schiet, dat moest, ik weet niet waarom, maar er was een theatermaker gevraagd om iets te maken voor, ik denk een
Sorry, ik stop heel even, want het Koningstheater noemen we de opleiding voor kleinkunst, cabaret en kleinkunst in Den Bosch.
Ja.
Die heb jij gedaan, maar die hebben ook een eigen impresariaat en waar bedrijven en theaters studenten van de opleiding kunnen boeken voor dingen.
Want het is een privaat gefinancierde opleiding, dus die moeten... Die kregen geen steun vanuit de overheid. Dus die moeten ook geld verdienen om het draaiende te houden. En daar hebben ze een slimme constructie voor bedacht. Namelijk, sommige bedrijven vinden het A, leuk om iets te doen met toffe studenten. Met toffe theaterachtige dingen en whatever. Of optredens. En vinden het ook tof om een opleiding te ondersteunen. Nou, dat brengen ze dan bij elkaar. Dus het is niet per se een professioneel impresariaat. Zo van, bedrag. Wat Erik Peres ook vraagt, koop hier je ding in. En dat spanningsveld is best wel lastig. Omdat je dan toch... student ergens voor de leeuw gehoord wordt en toch op een congres, ik ben een keer was in de Efteling en had een theatermaakster, weer een extern iemand, niet van de Koningstheateracademie, die had een hele castingdag gedaan en waren we 5 mensen en we hadden 5 typetjes studenten die dan voor de medewerkers van de hogeschool tussen die docenten zouden staan op die dag in de Efteling, het Efteling Theater of whatever. En dat was, en dan hebben we repetities en dingen en uiteindelijk was ik dan het typetje de streber, dus het was een streberige student en was de bedoeling dat ik dan... Ik snapte niet zo goed waarom, maar dus al die docenten gingen op een soort streberige manier zo ging vragen van... Nou, zeg, zijn mijn cijfers al binnen? God, ik denk, kan ik het nog ophalen? Blablabla. Nou, dat was het lolletje.
Oké.
En dat is niet leuk.
Nee.
En dat maakt het lastig. Want ik zit in het eerste jaar Koningstheateracademie. Ik krijg €100 toegeschoven om naar de Efteling te gaan. Ik ga wel. Ja. Maar op een gegeven moment keek ik met zo'n derde oog naar mijn eigen leven. Weet je, omdat ik stond op een blok van een meter hoog. Dus ook nog... Dus oogniveau waren mijn knieën. En dan moest ik dus naar beneden zo mensen aanspreken. Pardon meneer, maar niet echt herkenbaar als typetje. Moest ook pers in je eigen kleding. Want er was dan zo lekker guerrilla-theaterachtig. En dan sta je dus gewoon. Hallo meneer, zo, pardon, dag, mag ik mijn cijfers al? Hebt u het al ingevoerd op het leerlingvolgsysteem? En dan al die mensen van... Ik moet even... Ik denk dat de bitterballen komen. Ik heb het daarin.
Oh, wat verschrikkelk.
En dan word je daar gerust 4 uur neergezet.
Jezus, wat waren de andere typetjes? Weet je dat nog?
Ja, je had één te streber en dan vast weer iemand die zo nonchalant op de telefoon zat. Je had er 5. Ik weet het niet meer. Maar goed, het is gewoon niet leuk. Het is per definitie, het voegt niks. Dus ik denk echt met zo'n improvisatieoptreden waarin je de dag nog even doorneemt, heeft soort toegevoegde waarde en het is komisch. Dat kan echt heel... En meestal is het echt heel erg leuk.
Ja.
Dit heeft geen toegevoegde waarde.
Maar ook al... Daarbij voel je aan alles. Dat is de kracht van improv.
Ja.
Dit is nu. Deze gasten zijn nu de hele dag geweest. Ja. Die hebben allemaal kleine details opgepikt. En die hebben gezien dat de dagvoorzitter de hele tijd en aan zijn neus zit. En dat hebben wij ook gezien. Maar zij zeggen er wat van. Ja. Dat maakt het leuk.
Ja, ze benoemen het. En dan met nog een kringslagje. Wat zijn ze toch ludiek. En,
ja. Wat een ramp is dit. Ook omdat ik een schurftekel heb en dat soort typetjes.
Ja, het is verschrikkelijk. Want ik heb het je op de podcast ook vaak horen zeggen. Je moet toch een soort theatrale spanning. Het moet toch duidelijk theater zijn. Ook al is het in een bedrijfssetting. En natuurlijk, ik heb ook duizenden verhalen natuurlijk. Waar weer geen licht en geluid was en dat soort onzin. En het is gewoon chill dat dat nu
dat je nu vaker gevraagd wordt en dat je ook in een soort tariefklasse komt waarin dan dat meestal geregeld is. En dat niet mensen, dus dat was het denk ik vooral met die Koningsdag Academie gigs, dat dan dat zijn bedrijven die voor een appel en een ei op de eerste rij willen zetten. Of dat sympathiek vinden, wat dan ook. Maar die willen gewoon voor een paar honderd euro een leuke noot in een dag. En dan word je dus ook gewoon ergens, daar zijn de ludicio's. Die zijn daar, zet die maar even op een blok neer. Tijd is gelukkig voorbij.
Ja, maar ik moet ook, dat vind ik dan ook wel opmerkelijk. Ik snap dat ook zo'n opleiding gewoon gedreven is door geld. In die zin, weet je.
Die vind ik, klinkt hard. Ze moeten boven water blijven.
Jij zegt, het is een private gefinancierde opleiding. Die moet ook. Dus, niet gedreven door geld. Ze nemen echt niet alles aan.
Nee, maar dit klinkt alsof het bedrijfsmodel van de school is lekker.
Dat is niet zo. Maar wel ook, dit zijn juist opdrachten waarbij je gewoon ervaring nodig hebt.
Ja.
En natuurlijk, die moet je op een manier gaan opdoen.
Ja, maar niet deze manier, Wouter. deze manier.
Want zijn er nog andere waarvan je hebt staan spelen en dan misschien niet zo bizar als zo'n typetje, misschien gewoon met de comedy setten, vind ik wat. Maar dat je wel aankomt en denkt,
ja,
echt? Professionele opleiding die mij opleidt tot professioneel maker?
Oh, zo vanuit de opleiding? Nou, vanuit de opleiding valt nog wel mee. Want ik werd er ook gewoon steeds assertiever in, omdat ik gewoon wel iets meer snapte van dit moet ik gewoon niet doen. Ook al is het natuurlijk voor een eerstejaarsstudent heel chill om in een middagje, weet ik veel, 100, 200 euro even te verdienen. Maar dat moet je gewoon niet willen. En dat maakt het inderdaad lastig. Dus zo'n school die denkt dan, oh wat leuk, hier doen die scholieren dan, die studenten dan ervaring mee op.
Ja.
Maar je krijgt een totaal vertekend beeld van wat tussen aanstekens het werkveld dan is. Dus je vindt het hartstikke cool dat je dan buiten school iets mag spelen. In plaats van dat je weer voor de ouders van je klasgenoten weer een stukje comedy zit te maken. Dat je het echte werkveld gaat. Maar het echte werkveld is niet met een ludiek mutsje op en een bakfiets vol sinaasappels shit uitdelen op het marktplein van Den Bosch. Dat is het niet, het werkveld. Dat is het niet. Een beetje. Soms, deels.
Heb je dat gedaan?
Dit is geen uit de lucht gegrepen. Nee, volgens mij. Nee, het waren pannenlappen. Samen met Stefan Hendricks. En een bakfiets. En dan gewoon, en dan kwamen al die dagjes mensen die kwamen dan een pannenlap halen bij ons. En dan denk ik, waarom zet je ons ervoor neer? Omdat wij, weet ik niet. We maken geen theater, we maken geen grapjes. We zijn gewoon promomeisjes.
Precies, dit kan je gewoon voor 2 tientjes per uur bij een uitzendbureau induren.
Ja, nou ja, maar daar vonden ze het leuk om ons te ondersteunen. Zo, nee, geen idee. Op hetzelfde plein trouwens. En met dezelfde jongen, met Stefan. Ik ben nu cabaret en een comedy duo met Stefan Hendricks. Ze doen improvisatieoptredens. En we waren een keer ook gevraagd of we de nieuwjaarsborrel van de gemeente Den Bosch wilden opleuken. En dat zou zijn, op nieuwjaarsdag, dat was voor alle bewoners van Den Bosch, op de grote pleinen, op de parade heet dat, hebben ze een soort podiumje gebouwd en dan zou iedereen heen kunnen komen en weet ik veel, glühwein drinken of wat dan ook.
Ja.
Maar het was de week van tevoren pas bedacht. Het zou op nieuwjaarsdag zijn om denk ik 1 uur 's middags, dus iedereen ligt nog op bed, denk ik. En het is dus midden in de winter buiten, dus super koud.
Ja.
En ze hadden gevraagd, willen jullie dat doen? En ik heb eerlijk gezegd toen van, dit klinkt alsof dit verschrikkelijk fout gaat. Ik ga ook feest vieren met Oud en Nieuw. Dus ik kan niet garanderen dat ik op mijn scherpst impro kom spelen. Maar dat was dan via iemand die ik kende. Dus als je die, en ik ga het volle tarief rekenen. Als je dit allemaal goed vindt, dan komen we met liefde langs om 1 uur 's middags op een verlaten koude winderige marktplein.
Het nieuwe boekjaar goed te beginnen.
Impro te spelen, ja precies. En een mooi Q1 neerleggen. Prima. En zeiden ze, nou dat vind ik eerlijk, dat gaan we nog steeds doen. Het was eigenlijk mijn bedoeling dat ze dus zeiden van, nee, dat is inderdaad een stom idee, laat maar. Maar ze zeiden, ja is goed. Is goed. Ik ging Steven bellen, ik zei, wil je dat doen? Je hoeft je niet in te houden met Oud en Nieuw. Je moet alleen om 1 uur daar zijn en spelen. Stefan is de meest consistente impro-speler die ik ken. Wat de omstandigheid dat is, of hij nou goed in zijn vel zit of slecht, hij is altijd goed. Hij is altijd goed en vaak is hij briljant. Ja. Hij is altijd op zijn minst gewoon echt goed.
En even voor de duiding, hij was ook een van de leden van de Alpaca's. Dat is ook het.
Ja, zeker.
Ja.
En Stefan zit ook meestal goed in zijn vel, maar er is één ding waar hij niet tegen kan en dat is kou. Als hij het koud heeft, dan wil hij in principe dood. En wij stonden daar op het podium van Den Bosch en ze het grote plein. Ze hadden dus bedacht, daarom had ik ook nog, dacht ik, nou misschien kan het dan zo, de zitjes gemaakt van oude verwarmingen. Zo'n oude radiator hadden ze dan omgebouwd tot zitjes. En er konden mensen op zitten en die hadden het dan een beetje warm en zo. En dan hadden ze dus een soort halve cirkel voor het podium gemaakt. Op, nogmaals, het grootste plein van Den Bosch. De zitjes waren stuk. Er was geen vuur, er was geen warmte, er was geen enkele manier om warmte te blijven. En ik denk dat het voor, in mijn hoofd was het min 80, maar goed, het zal zeker rond.
En sowieso koud. Het is
sowieso koud.
Ja.
We komen het plein, we komen de eerste keer op. Volgens mij werd het ook niet aangekondigd. We waren daar gewoon dan en er was letterlijk niemand. Dus we staan op een uitgestorven grote plein van Den Bosch. Hey mensen, nou, we hebben even input van jullie nodig. Noem eens een voorwerp. Noem eens waar je naar uitkijkt de komende jaar. Wat wordt jouw hoogtepunt van het jaar? Waar kijk je op terug? Niemand? Nee, er is letterlijk niemand. En toen stonden er Steven en ik probeerde echt wat van te maken. Want ik klink nu heel cynisch, maar ik probeer altijd, ook als de omstandigheid kut, weet je. Dan probeer ik toch altijd, elke keer denk ik, neem ik me voor, dan speel ik niet. Maar ik speel toch altijd, behalve nu bij dit advocatenkantoor, ga ik toch altijd spelen. En nu dus ook, en ik probeer zo'n beetje ludiek toen als muzikant is lekker te spelen. En Steven zat met zijn dikke wind, ja, zo'n soort halve Frank Lammers-achtige impro te spelen. Alleen maar op zo'n horloge zitten kijken. En we moesten 4 keer die dag, we hebben 4 keer 20 minuten moeten spelen voor niemand in de kou. En na 2 keer.
Maar hoe dan?
Dan
komt er toch ook iemand van die organisatie die zegt.
Nee, die lagen lekker op een nest, denk ik. Nee, die waren wel. Volgens mij na 2 keer hebben we inderdaad gezegd: joh, dit heeft in principe geen zin. Want elke kerst ook ja, maar straks om 4 uur komen er misschien wel mensen.
Oh,
want
reden
X of reden Y. Maar dat is de enige keer, en ik pest hem nog steeds met een Stefan, echt slechte impro heeft gespeeld. Gewoon zo. In alles was het, wat doe ik hier? Waarom leef ik? Waarom besta ik nog?
Oh jezus. Ik moet wel zeggen, ik, wat dat betreft zijn organisatoren van dit soort events echt altijd de meest hoopvolle mensen op aarde.
Ja.
Nee, maar straks, dan komt misschien nog wel.
Maar dat maakt het ook lastig als je gesprekken hebt met, als zij zeggen, nee, maar dat is juist leuk, en er staan tafels en er zit alvast lekker een hapje neer. Want ik snap helemaal dat zij denken dat dat leuk is. Maar wij weten,
werkt niet leuk.
Gaat niet werken. Gaat gewoon niet werken. Het is voor mij niet leuk. Voor jullie voegt het ook niet zoveel toe. Doe of zittend publiek en dat we echt een voorstelling gaan maken. Of huur een bandje in of wat dan ook. Doe het niet.
Want even over staattafels. Ik heb een schurfthekel aan staattafels. Jij noemt ze ook niet voor niks. Ja. Wat is het probleem met staattafels?
De aandachtspannen van mensen is al kort.
Ja,
altijd. En ook al ben je een hele leuke comedian en ook al ben je een hele gevat en heb je de dag fantastisch samengevat. Staattafel betekent gezelligheid en praten met andere mensen. En mensen hebben daar heel veel behoefte aan na zo'n dag. En dat is ook hartstikke leuk. Alleen het gaat niet samen met een comedy show. Dus zeker als je een verhaal, zeker met stand-up, wat ik dus al niet doe op congres en zo. Als je echt een verhaal gaat doen waar een opbouw in zit. En ze zijn toch eventjes een minuutje. Oh, ik zie daar een Marta van de HR. Ik loop heel veel daarheen. Want even te feliciteren met haar nieuwe baby. Whatever.
Die grote tieten.
Kan ook. Jetsers of knockers. Heeft een grote boezem. Daar wil ik mee converseren. Dan gaan ze dat doen en geven ze dus ongelijk. Alleen het gaat niet werken.
Nee.
Dus ik had het intens. Maar dat krijg je dus niet uitgelegd tegen een organisator met goede bedoelingen. Want die zegt, ja, maar vorig jaar hadden we een band. En dan was het hartstikke leuk dat er een aantal mensen zaten te luisteren. Een aantal mensen zaten te converseren. Mm. Top. Maar ja, gaat niet werken. En dan ben je dus ineens een diva. Als je mailt, top, dankjewel. Dit zijn de technische vereisten. Voldoende lichte geluid, dekkende monitor voor het speelvlak, voldoende ruimte, zittend publiek, geen andere onderdelen in het programma tijdens dit onderdeel van het programma, afgesloten kleedkamer, whatever. Terwijl je weet, het is echt allemaal nodig.
Ja.
Ik vraag niet om de cliché uitgesplitste M&M's, maar ik kan niet optreden als ik daarvoor heb moeten omkleden in dezelfde ruimte. Dat kan dan niet. Dan kom je gewoon zo 4-0 achter.
Ja.
Dat moet je gewoon echt niet willen. Dan kan je echt beter gewoon ergens een invalide toilet afsluiten. En dan is het prima.
Hey, Wouter hier met leuk nieuws. Ik ga namelijk op 27 juni weer een live opname doen van Elektra Podcast. Dat doe ik in Theater De Liefde in Haarlem. En mijn gast daarvoor is David van Rosmalen. Die ging er onlangs nog met alle prijzen vandoor op het Leids Cabaret Festival. De opname is om 11 uur 's ochtends. Let op, 's ochtends. Dus je kan de rest van de dag nog andere leuke dingen doen. Bijvoorbeeld op het kleine festivalfeestachtig dingetje wat Theater De Liefde heeft. Want ze bestaan alweer 5 jaar. Wil je erbij zijn? Ga dan even naar theaterdeliefde.nl. Daar vind je meer informatie en kan je natuurlijk kaarten kopen. Oké, snel weer terug naar de aflevering.
Je hebt een paar keer ook gezegd van, weet je, dan kan ik, als ik voorgesprekken heb, dan kan ik het eventueel nog afwijzen of niet. Wat is een aanvraag die je hebt afgewezen waarvan je echt dacht, no way, dit gaan we echt niet doen?
Ja, alles eigenlijk waar ik een verrassing ben, vind ik een slecht idee. Ik zeg niet dat ik altijd het erop afwijs, maar ik heb daar zo'n... Ik denk dat het mijn eerste betaalde optreden was als echt cabaretier. Toen was ik... Ja, ik vind het zo zielig voor die mensen. Ik vind het zo zielig de hele tijd, dit hele podcast. En ik ben eigenlijk hier zo... Jullie zijn kut, jullie hebben het slecht geregeld. Maar alles is zo met de goede bedoelingen en zo. Dus ik snap het wel, behalve dat advocatenkantoor. Het is zo lief. En dit waren zulke lieve mensen. Maar ik heb een trauma aan de schaakvereniging Soerendonk. Je hoort al waarom. Die was, denk ik... Ik denk letterlijk mijn allereerste betaalde optreden als cabaretier.
Al was het maar... Voor hun afkorting voor op het clubblad.
Ja, zeker. Ja, het waren ook echt een stel Ariërs bij elkaar. En dan blitz chess spelen. Dat is toch iets? Blitz? Denk ik. Ah, ik wilde een schaakgrapje maken. Maar
vast wel.
Volgende week heb ik Tekst de Wit en die maakte wel. Doet er niet toe. Ik was ingehuurd voor schaakvereniging Soerendonk om 3 kwartier op te treden als, ik denk dus, derdejaars student Koningstheater Academie. En dan kreeg ik €250 of ik dat wilde doen. Ik dacht, te gek. Ik ben cabaretier. Ik verdien geld.
Precies.
Hartstikke leuk. Ik kon dat doen. Nou, hartstikke leuk. Vond ik het te gek. Ik ging dat doen. Maar, nou ja, schaakvereniging Soerendonk is al spannend. Laten we eerlijk zijn. Dan denk je al, wat voor mensen zouden dit zijn? Maar het kan hartstikke leuk worden.
Dat is exact wat er door mijn hoofd gaat. Ja. Ik heb zoveel beelden bij... Wie en wat er bij een schaakvereniging zit.
Wouter, alle beelden die je nu hebt, ze kloppen 100%. Alle beelden die je hebt en meer zijn correct. Ik kom aan in een of ander goed bedoeld verenigingsgebouw. Oftewel systeemplafond, TL-verlichting. Zo'n soort harmonica deur waar je dan de 2 losse delen kan afschuiten. Dat dan de ene kant gebridged kan worden en de andere kant de volksdansles kan zijn. Zulke deuren. En eenmaal een soort podiumpje. En ze hadden elk jaar dus een dag waar ze gezellig... Het was echt ook een hechte vriendengroep, superleuke mensen. Gingen elk jaar iets tofs doen. Maar dit jaar hadden ze dus een verrassing. En nogmaals, derdejaars KTA, niemand kent mij. Niemand weet wie ik ben. Niet dat ik nu fucking ABN ben, maar niemand weet wie ik ben. Ik was de verrassing en het gerucht ging dat ze gingen paintballen. Dit is al erg, dan, dit is nooit leuk. Nooit dat iemand denkt, oh ja, of ik had echt geen zin om met z'n allen lekker een avontuurlijk mannen ding te doen. Oh, hier is deze gast die ik niet ken, met een guitige lach en een kuifje en niet geoefend materiaal. Dit wordt een te gekke 3 kwartier. Er was ook geen hint dat ik zou komen, want het was niet dat er een geluidsinstallatie of licht stond. Want dat was er dus niet. Het was onversterkt, 3 kwartier. En de groep schakers bestond uit volgens mij een mannetje of 20 max. Dus onversterkt, zonder licht, voor 20 man, 3 kwartier materiaal spelen. Wat in principe al het materiaal is wat ik heb geschreven in mijn eerste jaar van de Koningstheater Academie tot en met het derde jaar van de Koningstheater Academie. Wat niet goed is. Dat is niet goed wat ik daar zou gaan doen. Ze dachten dat ze gingen paintballen. Niemand kent mij. En daarvoor hadden ze in dezelfde ruimte gegourmet. Dus de gourmetstellen stonden nog op tafel. En het rook daarna gewoon fucking slavink. En aangebrande. En tegelijkertijd underkoekte gehaktballetjes.
Oh, wat verschrikkelijk.
En toen zei die voorzitter nog, want die had mij geboekt. Het lijkt me leuk. Dan ga je achter dat harmonica ding staan. Dan doen we die open. En dan ben jij aan het schaken tegen mij. En dan zeg jij nee hoor. En dan begin je met het optreden. Ik had gelukkig nog de tegenwoordigheid van geest. Om zonder ervaring te kunnen zeggen. Dat is echt een heel slecht idee.
Ja.
Echt een heel slecht idee. Doe maar toch gewoon aankondigen.
Hoe bedenkt iemand. Wiens hobby en passie het is. Om een paar stappen vooruit te denken. Niet wat er gaat gebeuren. Na die opening. Jezus.
Dan wordt het nooit... En dat vind ik het nare. Het is niet per definitie niet leuk. Want die mensen waren echt wel welwillend. Maar je komt zo met 10-0 achter binnen. Want je staat met tel op. Gewoon, oh, hier is nu deze gast die we niet kennen. Die gaat nu 3 kwartier tegen jullie praten. En dat is dan de bedoeling dat het in principe ongeveer zo leuk wordt als paintballen. Ja, het wordt niet per definitie stom, maar het wordt nooit een 10.
Was het even pijnlijk als paintballen?
Het was ongeveer even pijnlijk als paintballen, ja. Maar, ja, het was verschrikkelijk. Oh. Nee, en dan wordt het best, het kan best wel, en dat optreden was ook wel best wel leuk. Maar dan moet je dus op de rand van het podium gaan zitten. Want het was weer zo'n podium van het 1,5 meter hoog, zeg maar, wat ook niet kan. Nou, en dan gewoon een beetje kletsen met die mensen. En dan probeer je zo half in zo'n verhaal te rollen. En dat is dan wel leuk.
Ja.
Maar je hebt geen enkele hiërarchie tussen jou en de 5 of 20 mensen die achter de gourmetstel zitten.
Zeker niet ook als je zo onervaren bent. Ja. Weet je, als je het zo beschrijft. Ik kan me voorstellen, weet je, als die show vanavond is en jij moet erheen of ik moet erheen, dat wij er allebei gewoon een prima show. Maar dan zeggen we allebei van tevoren 3 kwartier, dat gaan we niet doen.
Ja.
En dan hebben we gewoon 1 kwartiertje, 20 minuten, hele leuke show met die lui. Maar dan maak je wat grappen tussendoor en dan weet je een beetje hoe die dynamiek werkt.
Ja.
Maar niet als je net...
Nee.
Want en dit schakers zijn ook nog wel... Dat is een bepaald type mensen.
Ja, maar op zich mijn humor vaak wel bij aansluit. Want ik maak wel, het, ik bedoel, het is niet de, hé, hey, hebben we nog geneukt? En dan zou ik zeggen, nee, hoezo? Ik bedoel, het is, gaat er ergens over, de opbouw en logica en het te volgen. En, maar doe maar denk aan iets wat jij ooit gezegd hebt. En dat heb ik eigenlijk altijd gekoesterd.
Dus oh, wauw,
dat is een mooi moment om jou even een veer in je reet te steken. Maar ik weet niet waar, ik denk ook op een podcast of iets dergelijks. Dat je ook zei van, het is op zich goed om al dat soort klussen aan te nemen. Om ervaring op te doen. Maar je moet wel blijven herinneren dat je referentiekader daar kut van wordt. Dus het nadeel is dat je dan shit gaat schrijven die het goed doet in dit soort omstandigheden.
Ja.
Zoiets, ik weet niet, dat ja, is sterker zijn.
Ik denk dat ik het gezegd heb vooral... In de context van gewoon open mics of comedy shows in kroegjes en dat soort plekken. Want dat is inderdaad het gevaar. Daar leer je heel veel van en je wordt er heel hard van. En opboksen tegen dat soort dingen. Of gewoon heel erg, oké, hier ben ik fucking bek dicht naar mij luisteren en lachen.
Mm.
Maar het wordt heel gevaarlijk als je inderdaad gaat denken dat die manier van comedy maken, dat is hoe het is. Want dan maak je alleen maar... materiaal voor dat soort avonden. Ja, dat is een beetje alsof je zegt... Ik wil heel graag een goede kok worden. Dus ik ga nu mijn best doen om zo goed mogelijk... tosti's, ham, kaas en bitterballen. Ja, natuurlijk werk je niet in een kroeg.
Van deze 4 dingen die ik blind uit de GFT-bak heb gegrabbeld... ga ik iets maken wat acceptabel is.
Maar als jij Shea Andries opent... en alleen op de kaart tosti's, ham, kaas en bitterballen zet...
Ja. Ja. Nee, maar dat heeft me wel aan het denken gezet van... Het is prima. Als je blijft zien voor wat het is het prima.
Ja.
Dus als tussensprong naar iets groters is het top. Maar ja, niet vergeet dat het einddoel Shea Andries is. En niet overleven in een hotellobby in Lunteren. dat vond ik... geen enkel voorbeeld.
Serieus?
Je hebt deze vast ook wel eens gespeeld.
In een hotellobby in Lunteren.
Juist. Via Saïd, denk ik.
Ja.
Ja.
Met iemand... Lunteren ligt naast Veenendaal, is praktisch Veenendaal. En ik speelde daar met iemand. En het is een aardige man en hij speelt niet meer.
Dus je mag zijn naam zeggen.
En daar hoeft niemand spijt over te hebben. Maar die gewoon op 1 kilometer van Veenendaal materiaal ging doen over Veenendaal. En dan grapjes maken en uitleggen wat Veenendaal is.
Oh, wow.
Dude,
je bent er.
Dit is hier, deze mensen... Oh, vertel, jij bent daar ook geweest dus.
Ja, dat was ook een van de eerste, dus de open mics aan het begin, toen weet ik nog, zat ik in dat Facebookgroepje van Saïd, die dus al zijn speelplekken door het hele land toffe speelplekken heeft, maar ook duidelijk speelplekken, wat, weet je wel, zo een beetje de randjes op zoek van wat acceptabel is. En nou ja, natuurlijk des te bekender je bent, des te meer je kan cherrypicken van, oh ja, dat is altijd leuk, dat is altijd leuk. Maar als beginnende open micer, schrijf ik me in voor alles. En dan kom je dus in Lunteren terecht. In een hotel. Ja, dat is ook. Ja, er waren 8 mensen die niet op comedy zitten te wachten. En.
Exact de avond die ik er heb gehad.
En dan waren wij daar niet samen? Ik heb nog heel veel materiaal voor Veenendaal gedaan. Want ik kwam daar vandaan.
Nee. Ik weet de avond vooral te herinneren dat er was ook een. Waren een man en een vrouw, geen stel, maar ze waren er wel samen. En die hadden overdag ergens in de buurt, want je hebt daar allemaal van die congrescentra en de bossen en zo, mooi. En die waren daar ook binnen en daar raakte ik mee aan de praat, want de een was sneltekenaar en de ander had er muziek bij gemaakt.
Oh.
Het waren aan het pletsen en hij zei, oké, cool, en hoe heet je dan? Ja, Perquisite. Ik zei, wat? Perquisite? Gewoon van Piet Philly en Perquisite? Zei, ja, die... Holy fuck, vergeet alsjeblieft wat je me net hier hebt zien doen.
Ja, maar dat is toch kut. Als er mensen komen kijken wiens mening je belangrijk vindt en waarvan je vreest
dat die niet geheel door de setting heen kunnen kijken. Dat is het ergste.
Ja.
Vind ik. Want ik kan wel lachen. Ik vind dit ook romantisch. Het is ook lachen. We zitten hier natuurlijk al te kotsen op dat ding. Maar je bedoelt, het zijn vette verhalen. Het is leuk. Het feit dat je er doorheen komt, betekent dat je er met nostalgie op terug kan kijken. Van, weet je nog die keer in de Efteling? Dat
precies. En je hebt er ook dingen van geleerd.
100%.
En je 100%. Weet nu hoe je shows voor advocaten aan moet pakken
ja,
of niet.
Of moet cancelen. Dus, ja.
Tuurlijk, ze hebben waarde.
Ja. Maar het is ook lachen om... Om daarop terug te kijken. Ik wou iets intelligents over zeggen. Oh ja, ik wou zeggen.
Mensen die komen kijken aan wiens mening je
juist.
Is, maar
juist, want de mensen omheen. Ik heb, dat was echt vorig jaar nog. Had ik gespeeld voor een... in Culemborg ben ik opgegroeid. En dan hadden ze... Ik weet niet meer precies wat er fout was gegaan bij de boeking. Maar het was in elk geval mij niet duidelijk. Dat het op het marktplein van Culemborg was. Eigenlijk een beetje zo'n setting als toen in een bos. Op zo'n soort prakje met twee lampen erop. Er was mij gezegd, het is een festival. En het was uiteindelijk gewoon twee prakjes midden op het marktplein. Tijdens een markt. Het was een soort tussen twee volks. Ik zat letterlijk tussen twee volksstandsgroepen in. Kwam Culemborgs trots. Die cabaretier die nu zo erg aan het maken is, komt weer terug op het honk om daar 20 minuten optreden te geven. En ik kwam aan en ik was nog niet gezenderd. En de man die mij had, die het aan elkaar zou lullen.
Dus je had nog geen microfoon.
Ik had nog geen microfoontje om. Die zei, oh kijk, daar komt hij aan. Nou, hij gaat verder optreden. Hier is Andries Toen. En ik moest nog langs de techniek en ik moest een microfoontje om en zo dingen. Maar iedereen was aan het kijken naar hoe ik gezenderd werd. En die setting was dus niet te doen, want het was buiten op een openbaar marktplein. Met geen zittend publiek en überhaupt geen publiek. Zeg maar, er waren natuurlijk een paar mensen voor die volksdansgroepen en zo. Maar voor de rest was het gewoon mensen die van de Hema naar de Blokker gingen of van de Bakker Bart naar de Halfvoorts. Die dan zo'n beetje half opkijken en dan zit ik midden in een verhaal. Nee, maar goed, kijk, de opkomst van de PVV heeft natuurlijk ook te maken, weet ik veel.
Ja.
Dat kan niet. Dus dan met hangen en wurgen doe ik de optreden. Maar dan kijk ik om en ik zie toch ook van, ah, dat is die moeder van de vrienden van school van vroeger. Oh, mijn moeder is ook komen kijken met vier vriendinnen. Die eindelijk kan laten zien, dit is wat mijn zoon doet. Ja, dat is echt het verschrikkelijkste, vind ik.
Ja.
Dat je dan denkt, zij kunnen niet door het referentiekader. Ze zien mij gewoon stuntelen en denken dat ik gewoon heel erg slecht ben.
Precies.
Wat ik vaak ook ben, tuurlijk. Maar doe het, geef me een eerlijke kans.
Ja, maar ja, je hebt, in principe kies je ook, zeg maar, de momenten waarop je... Kan stuntelen en slecht zijn. Bij een try-out of bij een open mic of weet ik wat, met nieuw materiaal. Ja, dat kan gewoon dat het niet werkt.
Ja.
Maar dat is inderdaad, ik heb ook wel gehad dat mensen zeggen, oh, maar ik zie dat je daar speelt, dan kom ik wel kijken.
Nee.
Kom maar daar kijken, want dan is het af. Ja, maar dat is 10 kilometer verder.
Ja, maar dan krijg je wel...
Geloof me, dat is...
Ja, dat is rijden waar. Zet tijdens het rijden een leuke comedy audio set op. En dan ben je al in de mood. En, nee, ja, het is... Nodig je mensen uit voor try-outs en open mics en zo?
Nee.
Nooit?
Nee. Ik vergeet überhaupt mensen uit te nodigen voor gewone shows. Dus ja. Laat staan dat ik ze voor try-outs uitnodig. Nou ja, dat hangt er vanaf. Weet je, als het nou ergens in een uithoek is. Of het is iemand die je kent waarvan ik
die
weet... Oké, ik ga een try-out doen. En weet je, leuk om kijken en drinken we achteraf wat.
Ja.
Prima, maar anders...
En daar kan je mee delen. Haha, wat was de setting kut. En,
ja. Maar dat vind ik ook een... Nou ja, een hele andere discussie. Maar ook wel iets wat ook het nadeel is van slecht georganiseerde shows. Is ook wel een beetje... Je hebt natuurlijk het individuele aspect. Dat mensen denken, jezus, wat is die Andries Toen? Een waardeloze comedian dat hij hier staat te kloten. Omdat ze niet zien dat het een avond is die kansloos is om goed te spelen. Maar ook dat mensen denken... Oh, dus dit is stand-up comedy in Nederland?
Ja, ja.
Nou ja, dan ga ik volgende keer gewoon nog een keer naar Soldaat van Oranje.
Ja.
En dat vind ik wel ook voor organisatoren. Of dat je denkt, ja, maar doe nou even gewoon wat meer moeite. Of net als dat je als comedian af en toe moet zeggen, nee, deze show ga ik niet doen.
Ja.
Dat je ook als organisator moet zeggen, nee, deze show gaan we niet organiseren. Want dat...
Maar ja, het is lastig, weet je, want je hebt ook een onderlaag nodig waarin aangerommeld wordt. Dus je hebt ook die, hoe heet dat in de biologie, een humuslaag nodig van opgroeiende shit. En mensen die het niet kunnen, die het toch proberen. Misschien worden ze wel heel goed. En dat geldt voor comedians aan zich. Ik bedoel, omdat ik echt gewoon jarenlang al mijn bek heb kunnen gaan en echt slecht was. Of het nou een goede setting was of een slechte setting. Hoop ik nu wat minder slecht te zijn.
Ja.
En ook voor organisatoren geldt dat ook. En voor de branche of voor de scene.
Maar je hebt natuurlijk een laagdrempelige show. Of gewoon een slechte show.
Ja.
Dat zijn twee...
Ja.
tegen. Wat wel, je hebt nu een aantal bedrijfsdingen genoemd waar je moet spelen. Wat is één gewoon solo of als comedian een ramp? Of een show waar je aan terugdenkt en denkt, oh jezus, blij dat mijn moeder niet daarheen is gekomen met vier vriendinnen.
Een van de mooiste weken van mijn leven vond, is de eerste week dat wij dat ik met Stefan Bert Houtbaar was, dus het improvisatieduo. Mm-hmm. We hadden bedacht dat we dat zouden willen doen. We dachten, we moeten laagdrempelig spelen om te kijken of het format werkt eigenlijk. Toen hebben we ingeschreven voor een varend festival, dat heet de Horizon Tour. Het is te gek. Ja. Je komt op gigantische oud-Hollandse zeilschepen, ga je van eiland naar eiland.
Ja, van die mooie platbodems.
Prachtig, echt prachtig. En van eiland naar eiland. En dan speel je twee voorstellingen per dag, geloof ik, op het eiland waar je dan bent. En dan blijf je 2 dagen op dat eiland. En dan vaar je weer door. En dan kun je zo in een week, doe je dus volgens mij de helft van de eilanden aan. En dan zoiets. Ja. Dus we hadden ons daarvoor ingeschreven, want 2 keer per dag spelen. Lekker in de zomer, op zo'n platbodem.
Superleuk festival.
Superleuk. Allemaal gezellige mensen. Zo, we werden ook uitgekozen om mee te mogen. Superleuk. Maar we hadden ons net iets groter voorgesteld qua plekken waar we zouden spelen dan wat het was. Want we kregen het boekje in handen geduwd van, dit is het schema voor de komende de 7 dagen. En wij dachten al, wat een interessante naam voor een theater. Het Grasveld bij de Toren. Dat is een leuk theater.
Daar heb ik gespeeld.
Yes! Yes!
Serieus?
Of Vlieland, geloof ik.
Ameland.
Oh, Ameland. Ja,
Ameland. Ja. Want ik heb er geopend met 2 minuten echt heel flauw materiaal, maar over de namen van de dorpen, want die heten Nes. En daarnaast heb je Buren, heb je nog Holm en Ballem.
Uh-huh.
Daar had ik een heel ding over. En het leuke is, je noemde eerder Tex de Wit.
Ja.
Tex was ook mee, want ik heb die Horizon Tour ooit gedaan, ook met een aantal comedians. Tex was mee en dat is de enige keer in mijn leven dat ik ooit Tex de Wit kapot heb zien gaan. En daar kijk ik met heel veel genoeg op terug.
Ja, yes. Videoopnames s'avonds met je broek op je enkels. Nee,
maar Tex ging gewoon altijd overal hartstikke goed, maar daar die avond, het was...
Het is dan niet te doen.
Maar vertel, hoe was jouw ervaring daar?
Nou, we kwamen eraan en het is een grasveld bij een toren waar een box staat. Dat is het. Dat is alles. En er kwamen wel mensen op af en er waren allemaal lieve mensen die welwillend. En die gaan allemaal lekker in het gras zitten. En voor ons, of naast, weet ik eigenlijk niet meer, maar speelde een singer-songwriter. En we waren letterlijk met onze improgroep het enige publiek. En die heeft toch gewoon helemaal gespeeld. En af en toe blijft er een passant staan. Dat was hartstikke gezellig. En het was echt een vakantieweek. Omdat je met z'n allen in het letterlijk figuurlijkezelfde schuitje zit. Sommige op plekken waren hartstikke leuk. En waren dan in een bioscoop. Nou, dan kan je daar spelen. Ja. En dan daarna sta je weer midden op straat, in een winkelstraat op Ameland. En dit was Gassen bij de Toren. En het leuke is, we speelden dus een improvisatievoorstelling. En we begonnen om 7:45. En we hadden uitvraag gedaan, een paar mensen in het publiek, van waar moet het over gaan. En ik weet niet meer hoe we erop uitkwamen. Maar uiteindelijk ging het over een kopergieter. Een bronsgieter. Die maakte dus we beginnen een verhaallijn over een bronsgieter die een grote kerkklok moest maken. En zo'n soort Igor-achtige hulpje die dan zo hielp. Ik speelde dus die kopergieter. Stefan speelde zo die Igor. En op het moment dat de klok eindelijk gegoten wordt, gaan de kerkklokken van het veld bij de toren, die slaan tung. Toen gaan 8 keer slaan, want het was 8 uur. En dat was zo fucking episch. Want we hebben altijd muzikanten die maken geluidseffecten. Maar dit was echt andere orde van grootte. Dus het gelijk beïnvloedt dat het verhaallijn.
Ja.
Want ik zei, sorry Igor, ik moet je wat bekennen. Want ik heb helemaal, dit was helemaal niet voor. Ik weet niet wat voor de Mariakerk of zo wat hadden bedacht dat het voor zou zijn. Maar ik heb een pact gemaakt met de duivel. En die zou om 8 uur die klok komen halen. En Stefan die pakt, die komt achter die rent naar die toren. Komt zo, als de duivel achter die toren vandaan. Zo is de klok al klaar. En dat hele verhaallijntje gaat de hele andere kant op.
Oh, wat goed.
En dat was dan weer te gek dat we dan de invloed van buitenaf konden laten doorwerken in de voorstelling. En dat heb je in zo'n steriele omgeving als een theater, heb je dat natuurlijk niet. Want dan zit je gewoon in een black box, een paar lampen erop en een geluidje en een dingetje.
Oh, wat goed.
Dus we kijken nog steeds met heel veel plezier terug op die weken waarin we erachter kwamen.
Er is ook iets met dat grasveld bij die toren, want wij zouden daar dus spelen ook. En wij moesten volgens mij om zeg 9 uur beginnen. En wij komen daaraan ook gewoon niks. Eén zo'n box met zo'n My First Sony microfoon eraan.
Waar de galm aan kan zetten met een knopje.
Ja, en niemand. Niemand, gewoon qua publiek, maar ook qua loop, niks. Je zit achter een toren. Want er staat niet grasveld voor de toren. Er staat grasveld achter de toren.
Grasveld op de premium plek bij de toren? Nee.
Nee. Zij zegt, ja, maar dit gaat niet werken, joh. Dat kan niet. Nee, sorry, maar dit gaan we gewoon niet doen. Dat kan echt niet in de organisator. Ik zei, ja, nee, maar het is echt heel leuk altijd. En vorige keer hebben we hier een ja, dit of zo. Ja. Ja, maar dat is iemand met een doedelzak. Die hoor je, weet je. Als wij hier staan.
Met je piemelgrappen.
Ja. Dan gaat het niet worden. Nee, probeer nou maar. Nou, nee, maar er komen echt mensen. En toen was dus bizarre echt gewoon 1 voor 9. Komt er echt gewoon zo'n soort Braveheart scène. Allemaal mensen.
Spandoeken, Wouter.
Dat nog net niet. Die heb ik later bijgefantaseerd. Maar er kwamen allemaal mensen. En die hadden kleedjes. En die gingen zitten. En toen zat er opeens het publiek. En toen was het dus opeens leuk.
Ja, ja, lachen.
En een leuke show gehad. Maar dan het irritante. Dan achteraf zo'n organisatie zegt. Zie je wel dat het komt. Ja. Ik zei
ja,
het toch.
Zouden we doen weg. Ja, ja. Maar dat vind ik, dat, ik bedoel, zoiets. Dat is dan zo'n zomerding. En je bent daar op een eiland. Je drinkt nog een biertje en dingen. Dat zijn de romantische verhalen die gewoon echt leuk zijn. Want je ging heen zonder verwachting. Je hebt pieken en dalen gekend. En dan nog sta je uiteindelijk voor op een uniek optreden. Wat je nooit meer van je leven
optreden.
Op zo'n manier.
In het pannenkoekenrestaurant op Schiermonnikoog was een stuk minder glorieus, kan ik me herinneren.
Ja, je hebt dit verhaal vast al heel vaak verteld op je podcast, maar ik wil het wel...
Nee. Nou ja, maar dat is dus wel het leuke, zeg maar. Die show bij die toren, die weet ik me te herinneren.
Ja.
Ik weet dat we in het pannenkoekenrestaurant hebben gespeeld.
En er zal iets zijn geweest met het licht en het geluid, maar...
Je gaat ervan uit dat er licht en geluid was. Oké, ik waardeer jou.
Nog steeds optimisme.
Optimisme en vertrouwen in de mensheid. Nee, dat was er niet. En er zaten mensen gewoon pannenkoeken te eten met kinderen. Want het is vakantie, op Schiermonnikoog.
Moet je concurreren met de mozzarella, dat is niet het doen.
Nou, concurreren met de mozzarella en met de fristie. En met een rietje waarmee je bellen kan blazen.
En de tekeningen en de speelhoek. En
Oh.
Ja, het heeft zijn voor's en zijn tegens. Dus het is lachen. Ik hoop er ongeveer een beetje vanaf te zijn op dit moment. Maar ik vind het toch lekker. Het is ook lekker om... Dit is toch wel de romantische Fame the Musical-achtige... Yes, de montage waar je van het gas vanuit door... En nog een andere optreden wil ik vertellen. Vanuit diezelfde week. Wij moesten spelen op het dek van het schip zelf. Dat is dan fucking vet. Dat is lachen. Op het dek van het schip waar we dan doseerden. En er waren een paar andere bands die dan nog heel graag wilden komen kijken naar ons. Want die konden de hele tijd niet. Dus het hele dek zat vol met gewoon allemaal mensen die er echt zin in hadden. Die wisten wat we deden. Die voor ons kwamen. Ja. En het was op het dek van een fucking schip. En voor een improvoorstelling is dat te gek. Want je kan van alles doen met hoogte en met fysiek en met dingen en zo. En we zijn net 2 minuten begonnen met die voorstelling. Gaat het luik open zo. Grrrk. Komt zo die schipper naar boven. Zeg, ja, sorry jongens, maar we moeten even een klein stukje varen. Want de schepen moeten anders liggen voor morgenochtend als het hoog water is en we weg moeten. Whatever, ik weet niks van nautische thema's. Maar in elk geval, conclusie van het verhaal is, de schepen moesten omdraaien. Dus er moesten even een soort inparkeermanoeuvre doen in dat haventje. Het schip ging dus varen met ons erop en het hele publiek erbij. Nou, we speelden een of andere politieverhaal. Dus er was een soort achtervolgingsscène. En ik heb aan de buitenkant van die boot gehangen, de balustrade met een soort cliffscène van nee. Het was te gek. En Stefan heeft er dan nog steeds over dat hij dacht dat ik zou sterven daar in dat ding. Maar dat zijn wel dat zijn ook de pareltjes.
Ja.
Heerlijk. Is een zonnetje op je knar met een varend schip. Publiek wat er zin in hebben. Voorstelling die lekker gaat. En natuurlijk is dat dan onversterkt en zonder licht.
Denk je niet dat dat ook een van de redenen is waarom iedereen die hier te gast is geweest of die hier er überhaupt over spreekt. Toch, ook al is de setting kut en dat je denkt dit wordt niks. Dat idee toch in je achterhoofd zit van ja, maar misschien wordt het toch wel, misschien lukt het en wordt het toch een bijzonder ding. En ja, dan...
Ik denk dat er in ons allemaal iets sadomasochistisch zit, dat we hopen against all odds te bewijzen dat wij een soort god zijn die de totale willekeur van het bestaan weten te bedwingen in de omstandigheden van het pannenkoekenrestaurant. Ik denk dat er toch in zit. Dat je dan denkt, ja, ik heb het omgebogen als een soort avatar. Die dan zo, ik ben de god van de akoestiek en ik heb het toch kloppend gemaakt. Fuck you. En heel soms lukt dat. En soms sta je in een kroeg waar gewoon de Champions League nog aanstaat aan de andere kant van de kroeg. 2 hunebedden te spelen. En 2 pratende hunebedden. En met 0 aandacht, 0 gage, 0 genot daar te staan. En je probeert altijd niet te denken, Dit is de vier P's, hè? De people, pleasure, profit, progress. Dat zijn de vier P's die in een klus eigenlijk het liefst allemaal, maar in ieder geval niet in een klus moeten zitten. Dus people, doe je het voor iemand die je tof vindt of die aardig vindt. Mm-hmm. Of het goed is voor je netwerk, ja. Maar gewoon wil ik jouw vrienden in doen. Pleasure, is het leuk om te doen. Progress, eigenlijk het belangrijkste, leer ik hier echt iets van. Of profit, krijg je keiharde cash voor.
Ja.
En dan probeer je gewoon, en des te verder je...
Is de regel daarbij niet ook dat je er altijd minimaal 2 af moet tikken?
Het is hoe ver je bent in je carrière, maar het moet in ieder geval nooit 0 zijn. Dus met zo'n Efteling gig of met een paar dingen die ik eerder noemde, of is het eigenlijk 0.
Ja.
Je leert er niks van, het verdient niet goed, het is niet leuk, het is niet voor iemand die hoog op zit. Dus vaak is het een beetje zo 0,2 op alles, weet je wel. Zo van ja, op zich, ik krijg er een beetje geld voor, of wat dan ook. Je moet het gewoon eigenlijk niet doen. Terwijl bijvoorbeeld deze podcast, weet je wel, ik weet niet of je andere mensen wel betaalt, maar ik heb gewoon 200 euro over moeten maken om hier te zitten in mijn eigen huis. Maar ik vind het leuk om te doen. Misschien leer ik wat van. Ik vind jou een gekke gozer. Ik gun de podcast. Weet je wel, dat is 3 van de 4. Dat is te gek. Dus dan heb je gewoon een leuk iets wat je aan kan nemen. Maar soms dan ga ik dat gewoon even langs in mijn hoofd en denk ik, oh ja. Het is en voor zo'n beetje zo, ze hebben al echt afgedongen op de gage. Ik leer er niks van. Het is niet leuk. Ik ken die mensen niet. Ik kan het ook gewoon niet doen. En dat is heerlijk om dat te mogen doen.
En ongelofelijke luxe als je dus...
Ja, dus des te verder je komt. Precies, des te vaker je er 3 af kan tikken. Of misschien zelfs 4. En in het begin is het gewoon, oké, eentje. Ik heb er nog eentje. Ik doe het in ieder geval gewoon voor het geld. Klaar. En nu kan je het doen, hoop ik. En ja, omdat ik nu ook net op tv was en over een half jaar is er weg. Maar kan ik gewoon zeggen, oké, ik wil het en leuk vinden en ik moet ervoor betaald worden. Want vaak zijn opdrachtgevers spelen die 4 P's een beetje tegen je uit. Of theaterboekers of festivalboekers, wat dan ook. Die zeggen, ja, maar het is wel echt hartstikke leuk. Dus ik hoef jou niet te betalen. Terwijl, het is gewoon en. Zo van, top, het is hartstikke leuk.
Ja.
En dit is bagage.
Bob McLaren van Comedy Café in Amsterdam en zelf een hele toffe comedian, vat dat ooit heel mooi samen. Die zei, als je mij wil boeken, dan kost ik of heel weinig, of heel veel.
Ja. Dat is de concrete vertaalslag van dit jaar.
Dat is het, want dan doe je of een klus voor weinig geld of voor niks, maar gewoon omdat je hem heel leuk vindt, voor mensen die je aardig vindt, of je doet gewoon een klus omdat hij heel goed betaalt.
Ja.
En dan is het gewoon werk.
Ja, je hebt dus wel eens ruzie over, niet ruzie over, maar met het impresariaat, die natuurlijk opkomen voor het gelddeel vooral en voor het leerzame deel ook wel. Maar ik wil echt wel dingen doen die niet betalen en niet leerzaam zijn en niet goed voor mijn exposure of wat dan ook, maar gewoon lachen. Dus toch lachen om dat te doen, hoe vet is dat nou? En dan ga je heen en dan is het prima. Maar dan heeft het impresariaat vaak al afgewezen of zo, dus dan vraag dan toch altijd alle aanvragen toch even doorsturen. Ja. Want voor hetzelfde geld denk ik, oh, maar ik ken die nog van vroeger. Dat vind ik leuk. Dan help ik uit de brand. Dan open ik je schoenenwinkel wel in Leersum. Prima. Whatever.
Top, man. Dankjewel.
Ja, jij bedankt. Gelachen hebben gehaald. Trip down memory lane. Weet u waarom ik het doe? Dichter bij optreden kom je niet in deze tijd. Praten over optreden.
Ja, dat ook.
In mijn hoofd heb ik gespeeld.
Dat was hem, de Elektra Podcast. Ik hoop dat je het leuk vond. Als je luistert via een app waarin je sterren en dat soort dingen kan geven, doe dat dan vooral. Informatie en linkjes over mijn gast vind je in de omschrijving van deze aflevering. Luister je graag naar dit soort gesprekken? Abonneer dan in de podcast app waar je nu luistert. Wil je me helpen bij het maken van Elektra Podcast? Ga dan naar elektrapodcast.nl en doe daar een donatie of word crewmember. Op elektrapodcast.nl kan je ook gratis lid worden van mijn nieuwsbrief. Oké, tot de volgende Elektra. Hoi!